leuk dat je luistert naar mijn podcast, Keelkracht. In deze podcast deel ik van alles vanuit mijn leven, mijn waarheid, de opvoeding, de eetuitdaging. Dus ben je er klaar voor? Ga lekker luisteren. Hoi, daar ben ik weer. En dit keer zonder microfoon, omdat ik vind dat mijn microfoon niet het meest mooie geluid geeft als ik dan mijn video een stukje terugluister. Dus ik probeer het eventjes zo en ik zal wat harder praten. Dan is misschien geluid beter of aangenamer. En dan ga ik eens op zoek naar een toch wat andere microfoon die waar mooier geluid uit komt. Ik vind het ook wel belangrijk. Kijk, mijn video's zijn niet van die opname of kwaliteit dat het echt door een videographer gedaan wordt. Nee, het wordt door mij gedaan vanuit mijn huiskamer. Met de intentie, zeg maar, die ik heb om een aflevering te maken van de podcast. Voor de podcast. Dat is gewoon een huis, tuin en keuken middelmateriaal. Maar ik vind wel dat het geluid daardoor als het zeg maar iets waardoor het komt dat ik bijvoorbeeld buiten loop of daardoor een windvlaag of iets heb en het is nog verstaanbaar, vind ik het wat anders. Maar ja, ik doe sinds een hele lange tijd videopodcasts opnemen, dus die gaan in principe niet vanuit buiten. Het geluid van buiten heb je dan niet, dus de wind of de omstandigheden. Dus vind ik eigenlijk ook wel, als ik hem dan vanuit huis, vanuit binnen opneem, dat het geluid ook wel dermate fijn moet zijn om naar te luisteren en ook hard genoeg. Dus ik denk dat er of een bepaalde instelling op mijn microfoon, wat ik even moet gaan uittesten, of anders bij tijds een ander soort microfoon die wat toch wat mooier geluid af. Daarentegen, de boodschap blijft natuurlijk altijd gewoon hetzelfde, dus ik hoop dat je daar doorheen kunt luisteren als het geluid niet optimaal is of niet is dat dus. Ik hoop dat je het toch kunt afluisteren. De podcast van vandaag, de aflevering van vandaag, gaat over je geweten. En je geweten, in dit geval mijn geweten. Ik heb daar vroeger heel veel last van gehad, van mijn geweten. Er zijn ook zelfs mensen die dus geen geweten hebben, geen oorzaak-gevolg. Het is me even de informatie wie dat dan. Ik dacht mensen met die zwak begaafd zijn, hè, dus een IQ volgens mij onder 60 hebben, dat die volgens mij geen oorzaak-gevolg geweten hebben. Je zou denken, mensen met narcistische eigenschappen of narcisme ook niet, dat weet ik niet zeker. Dus ik kan allemaal dingen gaan zeggen die ik niet heb, waar ik geen informatie, werkelijke informatie over heb. Maar dit is wat er even in mij naar boven schiet. Dus zeker de moeite waard om dat. Ook op de dingen die ik zeg, doe ook daar af en toe je eigen onderzoek op. Hè. Ik zeg altijd, dit is mijn podcast, mijn waarheid. Maar ik ben ook zo dat ik het ook gewoon mis kan hebben. Hè. Dit is mijn praatdagboek vanuit de dagboekkamer. Voor degenen die Big Brother kennen, die weten wat ik bedoel. Het is misschien ook niet allemaal de waarheid, hè, of mijn waarheid, of niet jouw waarheid zijn. En misschien zeg ik soms ook onwaarheden die dus feitelijk niet juist zijn. Weet dat ik me daar dan wel van bewust kan zijn. En zoek ook gewoon wat ik vertel, zoek het ook gewoon op, snap je? Dan kom je ook te weten. Dat wil dan niet zeggen dat ik alleen maar onwaarheden en dingen loop te verkondigen die dan absoluut niet waar zijn. zo is het nou ook weer niet. Maar ik zoek ook niet alles op. Sommige dingen komen gewoon vanuit mijn, zeg maar. Mijn zijn, mijn intuïtie, mijn ingevingen, mijn downloads. Die komen allemaal vanuit, ja, een hoger iets. Iets wat, ja, niet met een oog te zien is. Niet wat met een pen te beschrijven is. Iets wat je gewoon voelt. Hè? Die intrinsieke motivatie. Dat, ja, ik voel dat gewoon. En het komt eruit. En, en ik merk steeds meer dat ik... daar verbaas ik me dan nog over. Dat ik even weg van het onderwerp geweten. Dat er toch nog bepaalde remmingen op mij zitten. En ik had gisteren een ervaring daarin. Een fysieke ervaring daarin. Dat ik met iemand aan het praten was. En dat ik dacht van... Oh, zoals ik nu met deze persoon praat, zo had ik nooit een jaar geleden waarschijnlijk met deze persoon durven te praten. En dan merk ik dat er nog steeds, nog meer, vrijheid komt in mijn spreken, in mezelf uiten. En dat ik nog lang niet op het punt van have no fear at all ben, maar... Ja, wel have no fear. Maar gedoseerd, zeg maar, lijkt of dat er zoveel uit mijn strot komt. Waarvan ik dacht van, oh, ik dacht eigenlijk wel dat ik daar al was of zo, of niet. Maar ik voel echt, ja, dat wat er bij mij nu uitkomt. En ik moet ook wel voor zorgen dat het niet te... extreem is of zo, of radicaal. En soms moeten dingen juist wel extreem en radicaal zijn. Ik probeer altijd heel voorzichtig, maar toch, ja, dat dan gedoseerd, maar toch wel de boodschap of het onrecht te belichten. En daar heeft het geweten wel alles mee te maken. Want mijn geweten is dat met alles wat er nu in de wereld gaande is. En je denkt, oh ja, leuk, Songfestival, Oekraïne, Rusland. That's it. Momentje. Daar ben ik weer. Dat is hetgeen wat de media ons laat zien. Maar dat is niet hetgeen wat er... Echt aan, dat is wel echt aan de hand, dat is ook wel gaande. Ik wil niet zeggen dat dat geen niet waar is of niet bestaat, absoluut niet. Ik ben van mening dat men ons veel minder laat zien dan er daadwerkelijk speelt in de wereld. En weet je, ik begrijp ook wel op een moment... 5 jaar geleden had je mij niet... Die vogeltjes achter, het is zo schattig. Ze zijn zo druk bezig met nestjes bouwen. En ze vinden allerlei... Ja, ik ga de tuin nu niet laten zien, maar je ziet daar al een stuk rommel. Ze vinden allerlei takjes en spulletjes die ze dus heel goed kunnen gebruiken voor het maken van hun nestjes. En ik weet toevallig dat er... hier boven het huis een nestje zit. En nog veel meer. Ik zie ze ook in de bomen. En ja, misschien ook wel in andere delen van het dak of van het huis. Er vallen ook wel eens pasgeboren vogeltjes uit een nestje. En wij geven die dan een eervolle begrafenis in de tuin. Met een heel ritueel en blaadjes en graven en... zeggen we iets moois voor de diertjes. Het kan zijn dat ik hem dadelijk pauze zou moeten zetten. Er komt iemand voor het internet. Dus dat betekent dat ik dan op een later moment de podcast ga afmaken. Maar dan weet je dat in ieder geval als er ineens een gekke pauze of iets in zit. Maar dan zal ik het ook wel benoemen. Harder praten, Kimmy. Harder praten. Ja, doe ik. dat mijn geweten echt aan het opspelen is en ik niet meer stil kan zijn of zo, mezelf niet meer stil kan houden door te doen of dat er zeg maar niks aan de hand is. Het welbekende kop in het zand steken en wat ik zei 5 jaar geleden in de mentale fysieke toestand die ik toen was, had ik dit nooit kunnen doen. Ik was te zwak in die zin, hè, te zwak. In mijn gesteldheid, in mijn geestelijke gesteldheid, maar eigenlijk ook in mijn lijf. Hè, het hebben van de eetstoornis, doen of dat alles goed is, het alle ballen hoog houden, de perfecte moeder, vrouw voor de buitenwereld zijn, de perfecte vriendin, collega. Alhoewel het wel zo is, en het ging dan wel heel leuk om te horen, is dat mijn collega's eigenlijk dat ik op het werk niet zo heel veel veranderd ben in die zin dat ik eigenlijk altijd al wel, dat ze eigenlijk altijd wel vonden dat ik zei wat ik dacht. En nu denk ik van, nou, dan heb ik nog lang niet alles gezegd wat ik dacht. Dat hadden ze, weet ik niet. Maar dat is bij mij dus inderdaad gedoseerd, is dat zo gegaan. En toch wel fijn dat, dat het dan niet alleen maar nep en circus is geweest. En dat ik niet altijd dat masker, of misschien de masker half op had, eigenlijk dat. Maar dat het juist dan waarschijnlijk voor de niet bekende buitenwereld of zo. Of, dat de mensen die me echt konden of zo, wel tot me heen konden dringen. Maar ja, dat ik altijd maar gewoon zei dat het goed ging. Ja, totdat er momenten kwamen waardoor dat zichtbaar werd. Ja, dat het niet zo goed met me ging. Ja, en het allerlaatste was dan wel de situatie met Isai, met het stoppen met eten. Die hele medische, hoe noem je dat? Vicieuze cirkel, hè? Dat hele medische traject. Ja, waar we in principe niet echt uitkwamen. Totdat ik de verantwoordelijkheid nam en mijn geweten begon op te spelen. Dit is niet goed. Dit is niet de juiste manier. Kimmy, jij weet donders goed wat er aan de hand is. Isai stopt met eten om jouw eetstoornis te openbaren. Hè? Of te laten zien. Ja, openbaar is misschien een gek woord. Dat gebruiken ze heel veel in het geloof en de religie. Maar het te laten zien, want hè, dat is openbaar. Alleen op die manier, zeg maar, kon ik Isai de kans geven om te herstellen. En door mezelf de kans te geven om te mogen herstellen. Om mijn eetstoornis eindelijk onder ogen te zien. En het geheim, het niet leuke geheim, eindelijk te vertellen en het lucht te geven. En dat is precies de reden waarom ik, een klein zijstapje, waarom ik vorige week bij Isai op school het boek Sam en het niet leuke geheim heb voorgelezen. Ja, dit is dan toevallig geschreven vanuit een zedenrechercheur die met heel veel soorten seksueel kindermisbruik, een zedenrechercheur, dus niet alleen voor kinderen, maar gewoon zedenzaken. En die heeft dat boek geschreven. En door stichting Wij Zijn M ben ik op dat boek gekomen. En ik dacht, dat is echt een boek die ik in ieder geval voor ook mijn praktijk natuurlijk, voor holistische begeleiding bij familiaire uitdagingen, zeg maar, in het gezin. Maar ook voor mezelf, toen ik dat boek afgelopen woensdag voorlas, was het ook een stukje therapie, een stukje heling, een stukje herkenning voor mezelf. En ik heb gisteren een post over geschreven en ik weet nu dat ik dit vergeten ben om erbij te zetten. En misschien dat ik hem nog wel ga aanpassen of nog iets nieuws erover ga maken. Of misschien een post over geheim. En dan verwijst toch weer naar het boek Sam en het niet leuke geheim. En ook daarin zit natuurlijk een geweten. Hè? Ook, ja, het is niet per se een zijstapje. Het geweten is alles, zeg maar. Geweten naar jezelf toe. Geweten naar anderen toe. Geweten naar de mensheid toe. En dus ook daarin, ja, dat mijn eigen geheim, zeg maar, hè, toen ik daar voor het eerst over sprak, en dat was ergens in 2020, tegen de, allereerst tegen een vriendin, en de tweede persoon tegen wie ik het moest vertellen van mezelf, was de orthopedagoog van Isai, die hem onder behandeling had in Revant voor de eetproblematiek, hè, voor de ARFID. De diagnose. Ik vind nog steeds een eetstoornis bij Isai klopt niet. Hij had geen stoornis. Hij had een uitdaging die waarschijnlijk hij heeft gekregen of zichzelf, ja, waar dat dan ook ergens in de niet-stoffelijke wereld, de niet-zichtbare wereld. Ik geloof nog steeds dat mensen een bepaalde missie of opdracht meekrijgen op het moment dat ze op de aarde komen. Hè? En ik ben natuurlijk al heel lang zoekende geweest naar mijn opdracht. En mijn opdracht is de verteller, de deler. En ik vertel, dat is mijn kracht, mijn stem, dat is mijn kracht. De ene kan mooi dansen, de ander kan mooi zingen. Ik kan, ja, mooi vertellen, dat vind ik persoonlijk. Want ik vertel vanuit mijn hart. Alles wat ik vertel of deel, komt vanuit die zuivere, intrinsieke motivatie. En die voel ik gewoon door mijn hele lijf. Vanuit mijn kop tot mijn tenen en alles wat hier binnen zit. En het kan ook wel eens zijn dat ik daardoor dingen vertel die op anderen niet zo fijn overkomen. Maar weet dat de dingen die ik vertel nooit de bewuste intentie hebben om iemand te kwetsen. En ja, ik kan heel sarcastisch zijn. Ja, weet je, sarcasme, sarcastische humor, prik daar ook gewoon doorheen. Probeer daar doorheen te prikken. Probeer jezelf niet altijd als een slachtoffer te zien. Soms zijn dat soort dingen nodig om mensen, zeg maar, ja, een soort van wakker te schudden, hè? Of mee te krijgen. Dus door mijn grote geheim te delen met in ieder geval die twee personen en daarna met de kinderarts, voel je ook dat het geheim steeds lichter wordt. Precies zoals in een boek beschreven wordt, het monstertje. Hè? Het monster wordt van in het begin van het geheim, als je er nog niet zo heel veel last van hebt, is het een heel klein monstertje. Maar naarmate je het geheim langer draagt, wordt het steeds groter en groter en groter en groter en groter. Totdat het zo zwaar wordt, het zo op je komt te liggen, dat je eigenlijk eigenlijk niks meer kunt. Dat je niet meer kunt genieten van het leven. Dat je niet meer kunt genieten van de mooie dingen van het leven. Dat je niet meer jezelf kunt voortbewegen. Dat je geen energie meer hebt. Zoveel dingen waar je fysiek en mentaal last van kunt krijgen. En door het te kunnen vertellen, ga je ventileren. En dat bedoel ik ook altijd met ventileren. Vertel je geheim. En dat hoeft niet per se aan iemand te zijn, maar je kunt het ook gewoon opschrijven. Je kunt het in je mijn videodagboek kwijt. Alhoewel ik wel denk, als je één persoon kunt vinden waarmee je, dus de spraak, hè, dus gesprek mee kunt voeren, of die alleen maar luistert naar jou, diegene hoeft niet eens terug te praten, diegene hoeft jou eigenlijk alleen maar te zien en te horen. That's it. Heel vaak denken we, oh, we moeten hierop dingen zeggen of met een advies komen. Maar weet je, 9 van de 10 keer is dat niet eens nodig. Hebben we genoeg aan iemand die naar je luistert, iemand die je hoort, iemand die je ziet en iemand die wilt ontvangen zonder oordeel? Dat is wel heel belangrijk. En niet iedereen kan dat. Niet iedereen kan het delen en niet iedereen kan ontvangen zonder oordeel. Ik geloof ook niet dat wij oordeelloos kunnen zijn. Maar ik denk wel dat de mensen die heel erg geloven of een religie, die in religie zijn, is dat normaal in het Nederlands, die zeggen: de dag des oordeels is de dag dat je de fysieke, stoffelijke wereld verlaat en naar de niet-stoffelijke wereld, naar de hemel, het paradijs, het hiernamaals, de zielenwereld, hè? Hoe je dat ook wilt benoemen. Dat is de dag des oordeels. En die zal jou brengen op de plek waar je op dat moment bent ingedeeld. Gezien jouw fysieke ervaringen op de aarde. En ik vind dat een hele mooie gedachte. En ik denk ook wel dat ik daarin kan geloven. En voorheen geloofde ik heel erg in reïncarnatie. Ik kan dat natuurlijk nooit 100% geloven, denk ik, want ik weet helemaal niet wat er hierna komt. Maar doordat ik wel eens déjà vu's heb, denk ik van, oh, ik heb dit moment eerder meegemaakt. Dit is heel freaky. En dan probeer ik het soms op een andere manier te doen dan dat het in mijn in mijn herinnering, die levens echt lijkt, heb gedaan. Dus het lijkt dan net op dat ik het dan inderdaad op een andere manier het vervolg, zeg maar, daaraan op een andere manier dan het in mijn herinnering, zoals het in mijn herinnering wel heeft plaatsgevonden. Ik weet niet zo goed hoe ik dit moet vertellen, maar dat soort, die ervaringen denk ik soms wel eens, oh, ik heb dit eerder meegemaakt. En is dat dan inderdaad ook een vorm van beoordeeld worden op je laatste dag van, oh, ga jij nog maar eens een keertje terug naar de aarde? Doe jij het nog maar eens een keertje opnieuw? En dan op de manier zoals, zoals het bedoeld is. En ja, wie dan wat, hoe bedoelt, weet ik ook niet. Ik heb die antwoorden niet. Maar ik geloof wel dat het iets moois is. Ik denk als wij allemaal op die manier, hè, met, ja, met die bedenking van, oh, als, hè, hoe word ik beoordeeld op de moment dat ik overga naar, ja, naar de niet-stoffelijke wereld. Ja, hoe wil ik dan, hè, beoordeeld worden? En ik zou niet, als die zou bestaan, naar de, hè, de eeuwige dwaalwereld, zeg maar, dat je daar als geest of ziel blijft ronddwalen. Het lijkt me echt, dat lijkt me echt, ja, killing is niet het juiste. Maar dan heb je dus nooit meer rust, zeg maar. Ik zou heel graag naar het paradijs willen. En ja, daar, zeg maar, het eeuwige leven, niet stoffelijke leven, ja, daarin willen zijn. Ja, is dat zo? Ik weet het niet. Ik vind dat het wel een hele mooie gedachte is. En ik snap ook heel goed dat mensen daaraan willen, ja, vasthouden. Ik ben ook heel anders naar het geloof, naar de religie gaan kijken de afgelopen jaren. He, daar waar ik eerst volop atheïst was, ben ik daar nu zeker van teruggekomen. En weet je, ga ik waarschijnlijk, geen idee, ga ik ooit inderdaad een geloof aanhangen? Ik denk het persoonlijk niet. Maar ook, ik weet niet hoe mijn leven gaat lopen. Maar ik vind wel hele mooie dingen in de religies, in de geloven, in de boeken. En ik wil niet zeggen dat ik de hele Bijbel heb gelezen. En ik wil niet zeggen dat ik de hele Koran heb gelezen. Maar ik heb wel bepaalde dingen gezien en gehoord en tot me genomen. En er staan echt wel hele mooie dingen in. Dingen die wij als mensheid, hè, als het dan echt zo is wat ze zeggen van God heeft ons de profeten gestuurd om ons te sturen of te leiden, zeg maar, hier op het aardse leven. Ik denk dat hij er nog eentje moet sturen, want we hebben het dan nog niet geleerd. Want ik geloof niet dat je vanuit het geloof, dat je haat kunt brengen vanuit een geloof. Een geloof gaat in mijn idee, of in mijn hoofd, of in mijn gevoel, komt geloof vanuit liefde. Vanuit liefde voor de mensheid, vanuit liefde voor de levende flora en fauna op de aarde. Dus liefde voor de natuur. Liefde dus voor de planten en de bloemen, de flora. En liefde voor de fauna, voor de dieren. En liefde, ja, voor de humanity natuurlijk, voor de mensheid. En ik geloof niet dat er een geloof vanuit haat, hè, zoals de islam nu heel erg wordt weggezet. Dat geloof ik niet. Als wij mensen allemaal een geweten hebben, dan komt er een moment dat je daar last van gaat hebben. Ja, en als dan een geloof of een religie iets wat jou daarbij helpt om tot jouw geweten te komen, of tot de zuiverheid, of tot de liefde, en dan is daar helemaal niks mis mee. Maar op het moment dat het geloof jou, en dat zie ik nu ook heel veel om me heen gebeuren, dat er zoveel haat en zoveel verwijt en zoveel oordeel is naar anderen toe. En dan, ja, weet je, en wie ben ik? Hier zullen ze mij vast om ook om iets van vinden. Dan heb je het niet begrepen, denk ik. Ik heb, voor de stukken die ik heb gelezen, is dit allemaal vanuit liefde gebracht. En ja, gezien alles wat er in de wereld gebeurt, ja, nogmaals, hebben wij het dan gewoon niet begrepen? Of hebben zij het niet begrepen? Of wij, ik spreek gewoon in bijvorm, wij, de mensheid, de mankind. Ja, en dat alles terugkomende op mijn onderwerp. Het geweten. Ja, gaat op een gegeven moment opspelen. En sommige mensen met bepaalde... die dat missen, zeg maar, in zichzelf. Die komen daar nooit. Misschien kunnen we het ze dan ook niet echt kwalijk nemen. Omdat ze het gewoon niet... Gewoonweg niet bezitten. Dat is misschien aan de ene kant ook wel heel erg makkelijk. En ik weet natuurlijk niet precies hoe dat zit met geweten. Of wij echt... Of alle mensen een geweten hebben. Maar de meeste van ons wel natuurlijk. Het overgrote deel wel. En dat komt opspelen. En wanneer komt het opspelen? Wanneer jij je niet goed gaat voelen. Wanneer jij lichamelijke klachten gaat krijgen. Wanneer jij bepaalde dingen om je heen gaat verliezen. Mensen gaat verliezen. Hoeft niet per se in overlijden te zijn. Maar je kunt ook mensen kwijtraken. Die van je weggaan. Je kinderen. Je partner. Ja, ziek worden. In je lichaam iets gaan krijgen. Mentaal niet meer. Misschien je werk verliezen. Misschien eigenlijk alles om je heen. Waar je al die jaren zo gehecht aan bent geraakt. Maar de waardering ervoor niet hebt gevoeld, misschien. Zou dat iets kunnen zijn? Waardoor je toch gestuurd wordt door de externe situaties of dingen die gebeuren. Want door zo'n verlies extern kun je natuurlijk ook je niet goed gaan voelen. En dat betekent dan ook... Dat bedoel ik dus ook met je geestelijk niet goed voelen. Dat soort dingen van rouw bijvoorbeeld te voelen. Om hetgeen wat je verlaat. Ook dat kun je in je lijf gaan voelen. Je geweten gaat op een gegeven moment gaat het opspelen. Zoals het bij mij ook op ging spelen... Dat ik niet meer die Kimmy kon zijn die ik mezelf voordeed. Dat ik daarvoor met de billen bloot moest. Mijn geheim moest delen. En het vanaf dat moment... Mijn leven zo is veranderd. Gewoon upside down, 180 graden. Maakte daarna een 360 van en hoppa, weer op... De rollercoaster. Maar echt mijn leven in positieve zin veranderd is. En dat ik niet meer doe wat er van me verwacht wordt. En dat ik niet meer meepraat met... en dat wordt ook eigenlijk in alle boeken, de religieuze boeken, wordt het ook meegegeven. En we hebben niet alleen maar de Torah, de Koran en de Bijbel. Er zijn nog meer boeken. We hebben nog meer religies dan alleen de Abrahamische religies. Het is Hindoeïsme, Boeddhisme. Ik denk in het Oud-Egyptisch. Ik weet niet precies welk geloof dat is geweest. Zijn er gewoon scripten geweest. Hè? Scripten zijn dat heilige geschriften. Waarin wordt gezegd dat wij niet met de mond van de mens mee moeten praten. Maar in de mond van, in hun geval dan, van God. Of van de Messias, van de profeet. Dat vind ik ook wel een hele mooie. Want als dat dingen vanuit liefde zijn... En vanuit bepaalde kennis, dat innerlijke gevoel in jezelf, hè, wat je voelt op het moment dat je geweten op komt spelen. Geweten komt niet van je buurman of van je buurvrouw of van het nieuws of van weet dat? De politiek, de regering, daar zit het geweten niet. Geloof me, daar zit het absoluut niet in het laatste. Geweten komt echt dan vanuit jezelf en misschien wel inderdaad van een externe. Ja, iets wat niet zichtbaar is. En ja, luister daarnaar. Wat een ander er ook van gaat vinden. Laat nooit een ander jouw geweten in de weg staan. Als jij voelt dat je bepaalde dingen kwijt moet of wilt zeggen, of dat je het niet eens bent, of dat je het niet meer de onrecht kunt ontzien, of je kop niet meer in het zand kunt steken. En nogmaals, alleen op het moment dat je daar sterk en krachtig genoeg voor bent. Hè? Ik bedoel, je zult eerst jezelf moeten mogen toestaan zoals je bent. En pas daarna het in de wereld gaan zien en vinden. Maar sta eerst in jezelf toe dat je het geweten naar jezelf en met jezelf aan de slag gaat. En ja, richt je dan pas op hetgeen wat buiten jou ligt. Dat, zo werkt het gewoon. Als je zelf niet jezelf bent, zeg maar, of niet van jezelf kunt houden of jezelf kunt accepteren zoals je bent, ga je ook niet de wereld om je heen kunnen zien en accepteren zoals die is. Ik heb dat zelf in december, heb ik een hele, ja, een soort van terugval gehad. Niet, mezelf niet goed voelen. Ziek worden. Mijn geweten ging met me aan de haal. Absoluut. En wat eruit moest komen, moest eruit komen. En ik ben er gelukkig uitgekomen. Maar ik moest mezelf eerst de kans en de ruimte geven om daar ook uit te kunnen komen. En dat betekent even afsluiten. Ja, en blijkbaar heb ik dan 3-4 dagen ziek zijn nodig. Om daar ook mezelf die rust in te kunnen geven. Omdat ik het waarschijnlijk, als ik niet ziek was geworden. En dan heb ik het over een, ik had een griep. 4 dagen goed koorts, goed op bed. Nooit gehad 4 dagen lang. Maar achteraf zag ik het inderdaad als een soort van, ja, echt een onhold van tot hier, Kimmy, en niet verder. Mijn lichaam, lijf hielpen mij daarbij. En dan kun je het heel vervelend vinden op dat moment. Maar achteraf dacht ik, oh ja, ik had dit echt gewoon nodig. En ook de koorts en alles om even weer met beide voeten op de aarde gezet te worden. In de zin van, waar ben je nou mee bezig? Wat ben je nou aan het doen? Wil je het voelen? Hier heb je het. Inclusief met de donkerte en alles. En wat er in de wereld gebeurde. En daarna het ineens, hey, holy jolly Christmas vieren. Dit was heel, nee, dit, het is een hele goede wijze les voor mij geweest. Waardoor ik er op die manier ook daarna kon op. Waardoor ik er daarna ook op die manier kon kijken. Heel veel woorden, zinnen in mijn hoofd die er dan gelukkig nu goed uitkomen. Het zijn een soort van real life bloopers die ik er gewoon in laat zitten. Dat is toch hartstikke leuk om te zien. Ik denk als je uit al mijn afleveringen die bloopers haalt, zeg maar, dan krijg je een heel leuk filmpje. Degene die dat doet en die me die presenteert als ik 50 word, dat is over 8 jaar, eerder mag ook. Ja, daar ga ik iets heel leuks voor bedenken. Echt waar. Ja, ik denk dat ik nu wel heb gezegd wat ik erover wilde zeggen. Ik zit natuurlijk ook al aan 40 minuten. Zo, moet je zien wat voor stof eruit komt op het moment dat ik het over geweten ga hebben. En weet je, ja, kan nog. Ik zou hier nog een uur aan kunnen plakken, maar ik wil het ook gewoon lekker voor jullie behapbaar en luisterbaar maken. Luisterbaar. Dat is ook volgens mij echt geen Nederlands woord. Ook voor die, voor mijn niet goed Nederlandse grammatica en spelling en woordenschat. Maak daar ook vooral een leuk filmpje van. Ik kan het alleen maar waarderen. Ik hou van zelfspot en ik hou van reflectie en ik hou van een spiegel voor te krijgen. Ik ben daar niet bang voor. Ik ben daar niet angstig voor. Ik kan tegen kritiek. Blijf altijd wel respectvol. Dat is wel heel erg belangrijk. Weet je, en op het moment dat iemand niet respectvol naar me is, dan kan ik dat ook heel makkelijk wegleggen. Van, oh ja, weet je, je bent gewoon niet de persoon die dat kan. Je bent ook verder geen gesprek of aandacht waard. En dat kan ik echt heel goed en echt heel makkelijk. En dat merkt zo'n persoon denk ik ook gewoon meteen. En zo niet, ja, dan heeft hij een plaat voor zijn kop en dan is dat helemaal niet de discussie of de moeite waard om met zo iemand in gesprek te gaan of te blijven. Dus dat. Geweten. Ik ben heel erg benieuwd wat je van deze aflevering vindt en hoe het zit met jouw geweten. Je hoeft me dat niet per se te sturen. Het mag gewoon een vraag zijn die je jezelf stelt. Hoe zit het met mijn geweten? Heb ik er last van? Slaap ik slecht? Kan ik mezelf niet recht in de spiegel aankijken? Moet ik er iets mee? Kan ik dat? Ja. Misschien handige vragen om het jezelf af te vragen. En ja. Dat dus. Ik ga hem afsluiten. Ik vond het weer een hele bijzondere en ja. Vrije podcast, vrije aflevering. Ik hoop dat het geluid goed is. Ik heb mijn best gedaan om heel hard te praten. En de akoestiek van een vrij lege grote ruimte helpt er ook aan bij. Ik zei aan bij. helpt er ook aan bij. Ja, zie je, het is gewoon weer geen goed Nederlands. Draagt er aan bij en helpt daarbij. Dat zijn de zinnen die ik door elkaar haalde. De woorden die ik door elkaar haalde. Ja, laat me weten wat je ervan vond. Deel deze aflevering met de mensen om je heen. Waarvan je denkt van, oh Kimmy. Oh, dit vind je misschien een hele mooie, fijne podcast. Waardevol. Helpend. Zaadje planten. Dus dat. Oké, dit was hem. Dank je wel weer voor het luisteren en of kijken. En ik vraag het gewoon een duimpje omhoog als je hem op YouTube luistert. Ik verdien hier niks mee, dus je gaat me niet helpen aan inkomsten of zo. Maar het kan er wel voor zorgen dat de podcast iets sneller gevonden wordt in de zoekmachine. En ik vind het eerlijk gezegd ook wel leuk om feedback te krijgen. En dat is nog veel te weinig. Dus neem alsjeblieft de moeite en doe een duimpje omhoog. Of plaats een opmerking onder. Of deel hem inderdaad met mensen. En ja. Dat is mijn vraag, mijn verzoek. Oké, dankjewel en tot de volgende. Doei!
Wat leuk dat je tot het einde van mijn podcast hebt geluisterd. Vond je het leuk, inspirerend? Dan deel hem alsjeblieft met mensen om je heen. Of post hem op je social media en tag mij daar dan in. Dan zie ik dat je hebt geluisterd en dat vind ik ontzettend leuk om te weten. Dankjewel en tot de volgende!